Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Ik moest deze week denken aan een YouTube-filmpje van jaren geleden over de langzaamste moordenaar ter wereld. Als je hem niet kent, het is een video met die typische eind-zero's flauwheid, waarin een enge man een andere man continu achterna zit met een eetlepel. Bij elke gelegenheid krijgt het slachtoffer een tikkie met die lepel, tot het hem uiteindelijk na ruim een jaar vluchten te veel wordt. En toen ik Dick Advocaat zondag weer voor de camera's zag staan bij ESPN en hij weer een weinig subtiele sneer in petto had voor de jonge Robert Bojanic, zag ik ineens die lepel in zijn hand. En pats, daar brandde de pensionado in spe los met de zoveelste tik. Wel nee, Bojanic hoefde niet op steun van zijn trainer te rekenen, want hij krijgt toch gewoon betaald. Kijk, we zijn er inmiddels allemaal aan gewend geraakt, maar normaal is het natuurlijk niet. Een trainer die er alles aan doet het vertrouwen van zijn spelers te breken, dat is het tegenovergestelde van waar hij voor betaald wordt. Wie herinnert zich nog hoe die enthousiaste jonge Sloaak binnenkwam bij Feyenoord? Zielsgelukkig dat hij voor zo'n mooie club mocht spelen. 3 belangrijke goals en een assist in zijn eerste 5 potjes. En luister, ik weet dat ik als voorzitter van de Bojanic fanclub een beetje door een roze bril naar hem kijk. Maar ook ik zie heus wel dat het voetballend allemaal nog niet bepaald overhoudt. Aan de andere kant, voor het eerst had Jurgensen een concurrent die deed wat Jurgensen al jaren niet meer deed, namelijk doelpunten maken. Die concurrentiestrijd oppoken had wel eens het beste in allebei naar boven kunnen halen dit seizoen. Veelbelovend toch? Maar in plaats daarvan kijken we nu al een jaar naar de langzame moord op Robert Bojanic door een trainer wiens carrière zelf al in staat van ontbinding verkeert. Een trainer die zijn eigen aankopen nooit zo kritisch benadert. Een trainer die dertigers een pep talk geeft en talenten als Bojanic en Geertruida voor de camera's van ESPN uitlacht. Komt Dick toevallig in de buurt van een microfoon? Pats, daar is die lepel weer. Dick is al een poosje niet meer bezig met het maximale uit de ploeg te halen, maar met een PR-oorlogje voor zichzelf te winnen. Want hij zal toch iets moeten verzinnen om 's nachts rustig in slaap te kunnen vallen, terwijl hij met dit Feyenoord werkelijk waar beschamend presteert. En dus ligt in Dicks ogen alles wat verkeerd gaat aan spelers of het technisch beleid. En wat goed gaat, dat is natuurlijk dankzij Dick. En prima hoor, aan zelfreflectie heeft Advocaat de komende jaren toch niks meer. Maar wij moeten hierna nog wel even door. En juist met de spelers die Dick er steeds maar met die lepel van langs geeft. Het is voor die gretige, leergierige spits en vooral ook voor Arne Slot en Feyenoord in het geheel te hopen dat die stomme lepel van Advocaat eerder breekt dan Bojanic. Dat is de aftrap van de gloedje nieuwe Kain Geloel, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan.
Hey.
En Robin.
Ja, ja.
Ja, ik moest even mijn frustratie kwijt.
Maar dat is heel begrijpelijk.
Ja, prachtige aftrap, Freek. Dat moet ik je toegeven.
Sowieso. Ja. Sowieso, dat doet Freek altijd heel mooi. Ja. Nee, maar ik snap de frustratie volledig, want ik zat zondag ook weer te luisteren naar Dick Advocaat. Ja, ik geniet ergens altijd wel van als hij praat. Want het is wel een flamboyante man. Het is, hij klets lekker. Hij flirt een beetje met een Helene Hendricks of een Frezia. Dat doet hij altijd hartstikke leuk. Maar wat hij dan uitkraamt, ik storm me daar gigantisch aan. Weet je, nou eigenlijk precies wat jij zegt in je aftrap is 100% waar. Want hij maakt Bojanic zo gigantisch kapot. En nou, had hij maar hetzelfde gedaan met iemand als Diemers of als Linse in eerdere fase. Maar die krijgen een krediet van hier tot en met China. En waarop dat gebaseerd is, weet ik ook niet altijd. Dus ik ben het volledig met jou eens, Freek.
Ja, mijn hart breekt ook echt een beetje. Weet je, wat jij al zei, Freek, ik denk ook echt altijd nog terug aan die goal. Dat hij gewoon bij totaal het verkeerde publiek staat te juichen. En dat enthousiasme, het leek wel of die Feyenoord had uitgevonden dat hij posters van de Kuip in zijn bed had in Tsjechoslowakije. Het is, ja, maar als je hem nu ziet, het is echt, het is, ik heb zo met die gozer te doen. Dat heb ik echt niet vaak bij spelers als ze niet heel denderend presteren.
Het positieve van Bozenik is nog dat hij nog opgewekt lijkt. Als ik hem zie, zie ik niet een geknakte gozer uit. Of je ziet niet zo'n, wat je op een gegeven moment Tapia en Kramer had in de dugout, dat die alleen maar aan het kutten waren. Ja.
En met Jurgensen.
Nee, ja, bij hem zie je het
echt koning niet aan het kutten, maar ik bedoel, die komt er ook over alsof hij het al heeft opgegeven. Vaak.
Ja, en dat vind ik wel knap, want op het moment dat een trainer zoveel stront over je uitsmeert elke keer, nou, ga er maar aan staan. Iemand zei het ook op Twitter, op het moment dat jouw baas je elke week vertelt dat je er geen tyfus van kan, ja, dan ga je op een gegeven moment denk je toch, ja, ik heb ook geen zin meer om iets voor jou te doen. Nou, dat Bozenik überhaupt nog zijn best doet voor Feyenoord. Dat ligt echt aan de man zelf. En ja, we kunnen echt wel kritisch zijn, want het is natuurlijk nog niet. Het is nog niet een schot in de roos. Luister, moet ook zijn, maar.
Wat ik zeg, ik ben de voorzitter van zijn fanclub. Dat is vooral omdat ik het een geweldig mooi ventje vind. En het is een type spits, zo heerlijk opportunistisch, waar ik altijd een zwak voor heb. Maar ik zie ook wel dat hij gewoon niet kan kaatsen. Dat het geen kapstok is. Ik zie hem wel heel veel goed doen, overigens. Ook tegen Fortuna. Alles wat voor zijn voeten komt in de 16, dat gaat richting het doel. Hij jaagt op werkelijk alles door. Ja, in een ploeg die hoog druk zet en zelf een beetje lekker aan voetballen toekomt, af en toe een bal voor de pot slingert, dan gaat hij echt zijn rendement wel pakken. En we lijken te vergeten dat hij 4 maanden geleden nog in het ziekenhuis lag.
Ja, nee, ja eens.
Ja, en het is ook nog steeds de eerste spits van Slowakije, hè, jongens?
Ja, precies. En dan suggesties dat bij Rijnmond dat we maar aan Excelsior moeten verhuren. Ja, kom op, die gast is straks basisspeler op het EK, man. Ja, kom op, hè. Laten we hem ook weer niet te klein maken.
Nee,
dit is gewoon puur eigenbelang van Dick. Zo van, kijk, hier moet ik het mee doen. Het is allemaal prut, dus het ligt niet aan mij dat we vijfde staan.
Ja.
Maar goed, we hebben het nu heel lang over een speler die, nou, zover ik weet, niet gespeeld heeft afgelopen zondag.
Nee.
Dus laten we het gaan hebben over die wedstrijd. Want we hebben gespeeld tegen FC Utrecht. Nou, als we toch al Dick Advocaat aan het fileren zijn. Ik wist niet wat ik zag met de opstelling. Eigenlijk is het natuurlijk een beetje verlengd. Hij heeft de opstelling zo aangepast om Bozenik niet op te stellen.
Ja, dat idee had ik ook.
Ja, ik ook.
En dan denk ik van, ik noemde er net naam Diemers al. Als hij daar het systeem ook een keer weer op aanpassen dat Diemers niet meer speelt. Want dat was echt niet te doen. En het gaat nu niet, we gaan nu niet alleen maar lopen bashen, want het is heel makkelijk om Advocaat eerst van langs te geven en nu op Diemers. Maar het is elke week als hij in het veld staat, dus denk ik van waarom heeft die gozer een Feyenoord shirt aan en is het nou echt niet in de jeugd iets beters? Of het nou Weerman was in een eerdere fase of nou El Bouchetoui die vorige week zijn debuut heeft mogen maken.
Ja.
Dacht hij dat we in het rood-wit speelden, Diemers? Dat geldt hetzelfde voor Ver. Die leverde echt alles naar het rood-wit in, hè?
Ja, Diemers en Ver waren echt afgrijzelijk. Ja, maar je kunt hetzelfde zeggen van Botteguin en Spajic als die in balbezit waren. Dat sloeg ook helemaal nergens op. Dat leek gewoon nergens naar.
Nee, maar die laatste twee namen had je ook wel een beetje mee te maken met die opstelling. Want als je met 5 verdedigers, je zag ook gewoon echt, ze hadden geen clue die eerste kwartier wat ze moesten doen.
Nee.
Het was heen en weer tikken.
Het begint al inderdaad wat je zegt met die opstelling. Als je dan 5-3-2 wil spelen en je wil een beetje in gaan zakken, dan zorg je toch in ieder geval dat je diepgang voor in hebt. En/of iemand die een bal kan vasthouden. Maar dan start je met Berghuis en Linssen als ze de twee voorwaartse.
Ja.
Wat is dan je systeem? Dan in je middenveld, daar heb je 3 verdedigers en Ver. Nou ja, veel defensiever gaat het niet worden. Dus de suggestie van Advocaat dat het eigenlijk best een aanvallend systeem was, die slaat werkelijk nergens op.
Wat een loekoek weer.
Maar weet je waar ik gewoon echt niet bij kan? En dat ik weet dat Jopie het hier wel met me eens is. Dat je, ik weet dat Freekie en veel meer mensen echt geen fan zijn van Texera. Maar ik snap echt niet hoe je Diemers boven Texera laat spelen.
Nou ja, dat snap ik dan als je Texera zijn invalbeurt zag. In dit systeem heel goed. Want zolang die jongen niet op maximaal 16 meter van het doel staat, heb je er ook helemaal geen zak aan.
Nou ja, maar goed, je bent normaal gesproken toch dichter bij het doel van de tegenstander. Dus ik vind Texera voetballend, die denkt in oplossingen, die speelt vaker de bal naar voren. Diemers die draait 4 keer om zijn as en speelt hem vervolgens naar achter. Ja,
het is ook niet moeilijk om iets beter te doen.
Hey, maar ik wil even toch, de naam is net al gevallen. Ik moest toevallig zaterdagavond, kijk ik tegenwoordig een programma, De Verraders op RTL4. Daar probeert eigenlijk een groep bekende Nederlanders, zoals al die programma's tegenwoordig, die probeert steeds een aantal mensen die de boel bedriegen, proberen ze eruit uit te lichten. En ik moest denken, ja, de naam Verrader hebben we natuurlijk al in het verleden bij Feyenoord ook wel eens genoemd. Leroy Ver. Omdat elke week, al die sterren bij RTL 4, elke week hebben ze de verkeerde stuurers naar huis. Elke keer zitten ze bij het verkeerde eind. Ik heb ook een beetje het gevoel dat het bij Feyenoord aan het gebeuren is. We hebben het heel vaak over Diemers, we hebben het heel vaak over Linssen, we hebben het over Advocaat. Maar ik vind Leroy Ver steeds groter en groter probleem worden. Want ik snap dat misschien fitheid, nou ja, dat hij niet op zijn allerfitst is. Het is natuurlijk nooit een speler die mega fit is geweest in de laatste 5, 6, 7 jaar van zijn carrière. Maar ik heb toevallig laatst een keer heel veel beelden zitten terugkijken van dit seizoen. Het zijn zo vaak zijn man, dus aanvallende middenvelder, die vrij voor de keeper komt, omdat hij het gewoon niet kan belopen. In balbezit wordt het per week slechter. Ja. In de tijd dat hij geflesseerd was, stond Toornstra op zijn plek. En toen hebben we eigenlijk de naam Ver niet genoemd. Maar ja, toen Ver weer fit was, was Ver weer een automatisme. En ja, werd hij zelfs reserve aanvoerder. En kijk, Diemers kon pas
dat was hij al, hè, reserve aanvoerder.
Nee, oké, okay, maar weet je, Diemers komt net bij Feyenoord kijken. Dus weet je, daar mag je iets binnen van.
Maar je hebt ook gelijk. Kijk, bij Diemers is natuurlijk het commentaar dat, dat we dat soort spelers überhaupt niet moeten halen. Ver was vorig jaar natuurlijk wel gewoon heel lang van meerwaarde. Ja. Maar die lijkt inderdaad in een half jaar tijd 20 jaar ouder te zijn geworden. Ja. Ik bedoel, ik kan me die afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt nog herinneren. Nou, een Ver in deze vorm had daar niet in de basis gestaan.
Nee. Nee. En weet je wat ik dan ook vaak hoor? Mensen die dan de optie zeggen van ja, de enige manier waarop Ver nog mee kan, is om een linie naar achter te schuiven. Ja, maar dat kan die echt totaal niet belopen hoor. Die gast, als je Bottegien en Ver dadelijk een keer centraal achterin moet zetten als Senesi klaar is, dan word je echt door Van der Maro word je nog ingehaald achterin.
Ja, maar ja, ik snap wel dat mensen proberen te denken in oplossing, want het is geen speler die je nog verkocht gaat krijgen.
Nee, maar we hebben het inderdaad, Johan en ik, wij hadden van de week een aardige discussie over wat het middenveld van Slot moet gaan worden. Ja. Daar komen we later in de podcast misschien nog een klein beetje over te spreken. Maar dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat als je de puzzel gaat leggen, dat Ver dan op de bank komt te zitten. Toch?
Ja, en dat is, ja.
Want hij is van oudsher, is hij, Slot die wil normaal gesproken met de punt naar voren gaan spelen.
Ja. Ja.
Nou ja, zo'n ouderwetse box-to-box daarachter, echt zo'n lopende controleur, zoals El Amadi Villena, dat blok vroeger, dat kan Ver niet meer in deze vorm, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En hij was natuurlijk van oudsher vroeger wel zo'n speler die echt het hele veld kon belopen, ook in Engeland nog.
Veel nog gespeeld als rechtsback bij Feyenoord zelfs.
Ja, maar ik bedoel, hij moest echt wennen aan zijn rol als zes vorig seizoen.
Ja.
Maar ik denk niet dat hij ooit nog fit genoeg wordt om op acht te komen te spelen.
Nou, en op zich weet je, als de consequentie is dat je dat als reserve hebt. Deze week zag je bij AZ Jordi Klaas voor het eerst weer een hele lange tijd weer spelen. Nou, het is wel fijn om een speler in ieder geval die wat niveau heeft om op de reservebank te hebben. Ik bedoel, het is niet dat hij helemaal niks kan. Hè? Niet al te lang geleden zat hij nog in de voorselectie van Oranje. Dus
nee, zeker.
Maar het is, ja, dat middenveld moet echt wel flink gaan verbouwd worden. Maar goed, daar gaan we inderdaad later nog wel een keertje over hebben. Maar het viel me op dat we het heel vaak hebben over allerlei spelers en allerlei posities. Die moet vervangen worden en die moet weg. Maar de naam Ver valt nooit. In de podcast is het denk ik van alle basiself de speler die het minst besproken wordt.
Ja.
Terwijl ik wel vind dat die ook eens een keer, ja, in dit geval negatief de aandacht moet krijgen.
Ja. Laat ik het zo zeggen. Het is dit seizoen en dan inderdaad, hij zat nog bij de voorselectie van Oranje. Dus zo slecht was het in de eerste seizoen zelf ook allemaal niet. Maar het is sinds hij terug is van die hamstringblessure, houdt het nog niet over. Laten we het daar eens op houden. En dan is je verwachting, wordt dat nog beter het komende jaar? Daar heb ik wel mijn twijfels bij.
Ik ook.
Ja. Nou jongens, we zijn ook wel positief.
We hebben gewonnen namelijk van een ploeg die niet heel slecht is. We hebben gewonnen in Utrecht.
Maar ik heb zelfs gehoord dat ze beter zijn dan Feyenoord.
Elia, die had een grote mond, hè?
Ja, het was wel de wedstrijd van de oud Feyenoorders, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Maar waren er nog spelers die jullie wel positief bevielen? Want we hebben er net een paar negatief uitgelicht,
Het spijt me zeer, maar Sinisterra die staat geloof ik 10 minuten in het veld. En die laat meteen weer zien waarom Linssen nooit de linksbuiten van Feyenoord kan zijn. Omdat hij namelijk nooit dit doet.
Die assist was goed, hè?
Heel goed. Hij wacht eerst die vooractuur nog voor. En daarna, hij wachtte precies totdat Berghuis 16 in was gelopen. Hij deed echt alles goed.
Nou, kijk, ik las ook ergens een staartje dat Linssen geloof ik maar 12 balcontacten had in de hele wedstrijd. Wat natuurlijk echt lachwekkend laag is. Maar die loopactie van Linssen is wel perfect bij die goal, want daardoor komt die ruimte voor Berghuis vrij.
Ja, dat is waar. Hij trekt heel goed dat gat door vol naar de eerste paal te rennen.
Want ik vond Linssen niet per se goed spelen, maar ook niet slecht. Want ja, weet je, Linssen heb ik inmiddels wel het voordeel van de twijfel. Daar heb ik heel lang de kritische zijkerig. In deze rol heeft hij echt nog wel een soort van waarde.
Ja, precies. Hij doet aardig mee. Hij heeft bij vlagen zijn waarde. Dat is als in de breedte kun je die er op zich wel bij hebben, ja.
Zeker. Ja. Ik vond trouwens Bijlo best goed keeper. Ik vond Bijlo gewoon echt hartstikke goed keeper. Ja, ik vond naast Bijlo vond ik Geertruida en Toornstra, ook Berghuis trouwens. Die vier vond ik voor mij het meest daaruit springen, zeg maar.
En Malasia.
Malasia, de eerste 15 minuten vond ik hem echt heel zwak. Die leverde echt alles in.
Ja, dat kwam ook door hoe het stond ook raar gepositioneerd. Nou ja, dan gaan we het weer over die opstelling hebben. Maar als je dan toch met vijf verdedigers met van die wingbacks gaat spelen, ja, dan heb je toch
inderdaad,
de ideale back in dat systeem op de bank zitten.
Dat deed Haken wel goed, hè? Want die had het zo uitgedokterd dat hun snelste man, Kerk, steeds aan die rechterkant stond, waardoor Senesi eigenlijk ook niet centraal stond, maar steeds als een soort van linksback. Waardoor het centrum wat meer open lag. Dat zat er allemaal heel goed uit. Complimenten wel, want we zijn er toch ook het positieve belichten. Ik zag inderdaad ook een statistiek dat Feyenoord van alle clubs in de Eredivisie de minste tegendoelpunten heeft in de tweede helft. Namelijk 12. En toen dacht ik van ja, dik advocaat, we lopen vaak op hem te zeiken, maar met kleine tactische aanpassingen weet je het vaak wel om te draaien. Want het eerste 20 minuten dacht ik echt, dit wordt weer een drama. We kwamen niet aan de pas.
Je kunt ook zeggen, waarom duurt het 20 minuten voordat hij dat ziet? Terwijl heel Nederland dat na 5 minuten al zegt.
Ik wilde de half vol optie wilde ik bespreken. De half lege optie is dat hij weer verkeerd begon.
Ik heb gehoord dat wij te positief zijn, Johan.
Ja, nou goed. Laat ons vooral onszelf zijn. Ik denk dat dat het beste is in de plaats van dat we nu gekunsteld een rol gaan aannemen.
Oh, trouwens. Ik vond nog een Feyenoorder erg te uitspreken. Gustafsson voor een goede goal. Die knikt hem onwijs goed binnen. Dat doet hij goed.
Daar zeg je wat, veel strakker uit een corner. Veel strakkere goals uit een corner hebben we nog niet gezien dit seizoen, volgens mij. Dat is echt uit het boekje.
Techniek,
strak naar
team.
De grond, hard in de korte hoek, tegen draads. Keurig.
Ja, Gustafsson is altijd een van mijn onderbelichte favoriete Feyenoorders geweest. Maar nu snap ik weer waarom,
Speelde echt een draak van
wedstrijd. Wel een lekkere corner van Berghuis ook, hè?
Dat is echt een goede corner, absoluut. Absoluut. Ja, belangrijk. Ik heb het al eens een keer over gezeikt. Als je het hebt over statistieken, want toch, veel van die clubs in het buitenland die scouten ook op statistieken. Ik vind het nergens op slaan dat op het moment er een eigen goal wordt gemaakt, dat de assist niet meegerekend wordt.
Dat hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf wat voor assist. Kijk, in dit geval zou je kunnen zeggen, die corner was er hoe dan ook wel ingegaan. Dat kon bijna niet anders, maar... jouw hele stokpaardje met assists heb ik ook een keertje gehoord. Was dat Larsson ooit een balletje breed gaf op het middenveld en dat Malasia daarna het hele veld overstak in Heerenveen. En dat je zegt, dat mag niet als assist tellen. Dit was natuurlijk net zo onbedoeld.
In zoverre wel. Maar nog, ik vind dit dus meer verdienstelijk dan een spelertje die een balletje breed tikt. Dat is wat anders en die discussie gaan we niet sluiten.
Ik denk dat Berghuis er eigenlijk geen tekort komt, want hij staat nu op 150 doelpunten. Is hij direct bij betrokken geweest in de afgelopen 10 jaar in de Eredivisie?
Ja, ziek hè? Ja,
En dan is hij de vierde speler en dan moet hij is hij nog tussendoor is hij in Engeland geweest natuurlijk een paar jaar. En ook dit jaar, ik had het eigenlijk helemaal niet zo door, omdat er zoveel... Hij heeft zoveel stront over zich heen gekregen dit jaar, dat ik eigenlijk een beetje uit het zicht was verloren dat hij op dit moment gewoon weer met enige afstand de MVP van de Eredivisie is. Hij is dit jaar een paar keer heel vervelend geweest en we hebben ook echt wel terechte kritiek op hem gehad. Maar je mag toch je handjes dichtknijpen dat je in deze ploeg in dit seizoen nog zo'n speler hebt lopen.
Absoluut. Nee, dus we moeten er nog even van genieten. Want volgens mij gaat het niet heel lang meer duren voordat hij ons gaat verlaten.
Die goal was wel sexy hoor. Weer. Ja, precies tussen die drie verdedigers door.
Hij wees trouwens nog naar de tribune, maar ik had echt geen idee wie de helder op de tribune zou moeten zitten.
Ja, Elia, denk ik.
Ja. Steek die maar in je reet, Elia.
Want die had van tevoren natuurlijk grote praatjes over dat Utrecht niet slechter zou zijn dan Feyenoord. Goed, ik kijk naar de ranglijst en ik kijk naar de eindstand.
Ik mag aannemen dat ook Elia heeft gezien wat Sinisterra in 10 minuten heeft gedaan. Dat heeft Elia het hele seizoen nog niet gebracht. Elia mag weer een toontje lager zingen de komende weken.
Dan kan hij nog 150 keer die panna tegen Arias delen, maar...
Precies, het was een belangrijke, want we zijn natuurlijk wel weer 2 punten ingelopen op Vitesse. Daar hadden we niet veel verwacht van tevoren, want die moesten tegen ADO, maar ik vind het wel lekker.
Deze week had ik een pijnlijk momentje met jou, Johan. Ja. Dat jij begon over, Vitesse heeft gelijk gespeeld. En dat ik een beetje dat met verbazing las, dat ik denk van, hoezo? Wat is jouw haat met Vitesse ineens? En toen dacht ik, oh kut, dat is echt het soort ploegen waar we tegenwoordig naar moeten kijken.
Dat was
even confronterend.
Ik kijk niet meer naar AZ en PSV, want die zijn gewoon helaas al wel uit beeld. En natuurlijk, je moet ervoor vechten, want dat kan altijd nog. Maar Vitesse is de enige, volgens mij, realistische die we nog kunnen halen. Nu nog 2 punten. En de volgende thuiswedstrijd spelen we tegen Vitesse. Dus
ik dacht echt dat jij ineens voor NEC was geworden of zo. Ik denk, wat heb jij ineens tegen Vitesse? Ja, ik heb er ook niet per se veel mee, maar... Ja, dat was wel pijnlijk hoor, dat je als Feyenoord moet gaan in de gaten moet gaan houden wat Vitesse allemaal doet. Ja, mijn god zeg, dat geeft wel aan hoe diep we zijn afgegleden dit seizoen.
Ja. Hey, het is weer tijd voor wat positief, jongens.
Ja.
Bakens in de vette.
Ja, vorige week een pover weekje. Dit was weer een hele goede week. Ik heb er gewoon lekker weer doelpuntenmakers moeten uitlaten. Tevreden komt er niet in. Uzerkup komt er niet in. Maar wie komt er dan wel in? Op nummertje 3, Royston Drenthe. Daar is hij weer.
Schitterend. Op het vierde niveau in Spanje of zo.
In Spanje, in de Tercera Division, het vierde niveau in Spanje, zijn ze inmiddels aangekomen bij de kampioenspool. De beste nummers 3, die plaatsen zich voor die pool. Nou, en zijn ploeg, Murcia, die heeft zich als derde geplaatst bij die beste 6. Dus die moesten nu hun eerste wedstrijd spelen in die finale pool feitelijk. En ze moesten meteen de kraker tegen de stadsgenoot, het tweede van Real Murcia, spelen. Hij speelt bij Racing Murcia en hij moest tegen het tweede van Real Murcia. En nou ja, ze begonnen uitstekend die tweede competitie helft. Want ze wonnen met 0-2 en de 0-2 was een bal van ongeveer een metertje of 25 in het kruis van Royston Drenthe. Lekker man.
Heerlijk. Heerlijk.
Op nummertje 2, we gaan naar Duitsland. En dan gaan we naar een ploeg die het nou eigenlijk nog op zijn emmens doet. Maar dan misschien nog iets beter. Dan heb ik het over Mainz. In de winterstop stonden die nog niet stijf onderaan. Terwijl alleen Schalke nog onder zich. Maar die leek rechtstreeks naar de tweede Bundesliga te gaan.
Ja, maar dat telt intussen niet meer mee, geloof ik, toch, in Duitsland. Schalke, dat kun je... Ja,
als je Huntelaar aantrekt als grote aanwinst, dan ben je dan tel je niet meer
die mee. Die mogen soort uit een liefdadigheid mogen ze elke week nog een wedstrijdje voetballen. Maar volgens mij is er niemand in Duitsland die zegt, oh ja, Schalke.
Dat is een beetje dat kleine broertje inderdaad... die mee wil playstationen.
Die hebben ze toch gewoon al lang opgeheven, maar dat hebben ze gewoon de rest nog niet verteld.
Nee, ja.
Precies, maar goed, Mainz dus sinds de winterstop 6 keer gewonnen, 5 keer gelijk. Dus dat is best knap en daardoor zijn ze inderdaad naar boven aan het krabben. Nou, afgelopen weekend moesten ze spelen tegen een ploeg die ook onderin staat, Köln. En dat was de wedstrijd niet van onze grote vriend St. Justin, die al een paar keer in de bakers voorbij is gekomen. Nee, het was de wedstrijd van Boetjes. Want hij opende de score met een lekkere goal. Ook een bal van randje 16 die hij er goed inschoot. Gaf iets later een echt waanzinnige assist. Een bal in de loop die speler alleen maar hoefde aan te raken, zodat hij in de goal vloog. En ze wonnen uiteindelijk met 2-3. Waardoor ze nu toch wel echt uitlopen, zeg maar, bij met name die rechtstreekse degradatieplek. Want daar staan ze nu 5 punten vandaan. En ze staan nog 2 punten voor op de nummer 16. Die goed is voor na-competitie. Dus ze doen goede zaken, Mainz. Hartstikke leuk.
Lekker, man. Lekker.
Goed, en dan hoor. Vraag je je af, wat kan er dan op één staan?
Ik heb altijd wel een beetje een zwak voor Boetius gehouden.
Ja, ik ook. Stiekem. Een beetje hetzelfde.
Heel stiekem. Ja, een beetje wel. Ja. Maar goed, niet in de valtrappen dat we hem weer gaan halen, want dan zal hij weer...
Nee.
Nee, oké. Okay. Hey, ja, op nummertje 1. Het is een man... Ja, het is toch, ik moet altijd lachen als ik over hem heb. Fedor Smolov. We gaan weer naar Rusland, want het was wel het weekje van Fedor Smolov, hoor jongens. Speelde op de dag van de vorige opname, want ik pak altijd, hè, vorige week kreeg ik op een flikker van Wesley, je moet het vanaf maandag meepakken, want dan nemen we op. Nou, toen moest hij spelen voor de beker in de kwartfinale tegen Sochi. Hij maakte de 0-1 en hij maakte de 0-2 en uiteindelijk wonnen ze 1-3. Dus ze gaan nu naar de halve finale van de Russische beker, spelen dan tegen CSKA Moskou. Was dat het dan? Nee, dat was hem nog niet, want dit weekend moest hij ook nog voetballen. Moest hij tegen Spartak thuis, de derby. En uiteindelijk wonnen ze met 2-0. Eerste goal gaf hij de assist en ja hoor, je voelt hem al aankomen bij de 2-0 maakte hij de goal uit een vrije trap. En gewoon schoot hij keihard erin. Dus lekker weekie. Goed ook voor zijn club, want ze staan nu op derde plek op een puntje van Spartak Moskou. En de nummers 1 en 2 die gaan naar Champions League voorrondes gaan doen. Dus goede beurt voor Smolov en zijn ploeg.
En... De Vrij weer goede zaken gedaan.
Ja, die gaat kampioen worden. En dat is echt heel vet. Ja, dat is echt...
Een eervolle vermelding vond ik toch wel even de moeite waard, toch?
Ja, absoluut. Zeker.
De schrik sloeg een aantal Feyenoorders weer om het hart. Nou ja, misschien weer allemaal. Want Bijlo lag er ineens weer geblesseerd bij. En we zeiden het al, hij keepte weer een dijk van een wedstrijd. En je had toch het gevoel van, daar gaan we weer. Maar... Mij moet toch even iets van het hart. Wat ik dan vervolgens allemaal... ten eerste die Fox-commentator die een heel riedeltje afsteekt... en wat ik op social media allemaal voorbij zie komen op over Bijlo... dat hij het allemaal aan zichzelf te danken heeft... en dat het een sukkel is en dat we van hem af moeten... en dat hij niet geschikt is voor het profvoetbal in Nederland... dat doet me toch wel heel veel pijn. En toen vroeg ik me eigenlijk af... hoe kan dat nou eigenlijk dat de ene blessuregevoelige speler een gunfactor heeft... en de andere gewoon finaal wordt afgebrand meteen als hij op de grond ligt?
Ja, snap ik wel, Frikkie. Ik snap het. En in mijn hoofd lag het altijd een beetje aan krediet. Kijk, bij Van Beek bijvoorbeeld, Sven Van Beek, is iedereen er een beetje lacherig over. Want ja, je kan nou niet zeggen dat Sven Van Beek ongelooflijke indruk bij Feyenoord heeft achtergelaten, denk ik. Alleen wat ik...
Ja, maar toch als je... Nou, Sven Van Beek, die heeft de naam Brekenbeentje, maar ik heb toevallig heb ik het opgezocht. 153 potjes heeft hij voor Feyenoord gespeeld. Dus het is niet alsof hij maar 2 wedstrijden heeft meegedaan en 3 seizoenen geblesseerd was.
Wel in 7 jaar tijd of zo.
Ja, ja, maar reken dat eens uit over zeg maar 30 wedstrijden per seizoen. Dan heeft hij toch nog 4-5 seizoenen bijna alles gespeeld.
Zeker, zeker. En vergeet ook niet dat hij bijvoorbeeld met die 6-2 tegen Ajax gewoon hartstikke goed speelde.
Het gevoel is inderdaad dat die gozer altijd geblesseerd is. Maar als je 153 op, ik bedoel, Botteguin heeft er 160, om maar eens een voorbeeld te nemen. Dus dat zit niet zoveel van elkaar af. En ja, dat is 2 seizoenen minder voor Botteguin. Maar toch, het is wel grappig, de beeldvorming is dat Van Beek altijd geblesseerd is.
Ja, dat heb ik eerlijk gezegd.
Terwijl hij dus echt nog reet te veel gespeeld heeft voor Feyenoord.
Ja, maar ik dacht dat het dus een beetje... Ja, ik dacht dat het dus een beetje aan krediet lag. Weet je wel, in mijn ogen heeft Van Beek niet een... Ja, een onwijze indruk achtergelaten bij heel veel Feyenoorders. Alleen, dat had ik bij Bijlo totaal niet. Ik vind Bijlo nog steeds het grootste keeperstalent van Nederland. En als ik nu mensen op Twitter zie... Ja, ik zag een tweet voorbij komen, jongens. Die gaf aan, door blessuregevoeligheid is Drommel een groter talent dan Bijlo. Ja, dat viel ik van mijn stoel. Dan denk ik van, wat een onzin. Die jongen doet het duidelijk niet expres. Hij heeft er ook al een keer in Rijnmond op gereageerd. Het zijn geen spierblessures. Het is zijn vinger, of het is zijn teen, of het is, weet je wel, zijn hand of zijn knie. Daar kan hij, ja, in mijn apart vrij weinig aan doen. Alleen als je ziet wat voor krediet Bijlo heeft bij de Feyenoorders, snap ik niet zo goed dat al die shit... Ik vind het onverdiend en ik snap niet zo goed waarom hij het dan over zich heen zou krijgen. Die jongen heeft toch heel veel gedaan over Feyenoord in de tijd dat hij er al speelt. Ja.
Misschien mag ik daarop reageren, want Freek en ik waren na de wedstrijd hadden we een verhit. Nou ja, verhit valt ook wel mee, maar we hadden een discussie in dit geval over Bijlo. Want wat met name mij triggerde van de week, heeft hij toevallig een interview gedaan. Dat hij zegt van, joh, hè, ik heb de beeldvorming is dat ik altijd geblesseerd ben. Hij ontkende dat is niet waar, want hè, een beetje pech. En er kwam ook bij, ik moet mezelf misschien wel iets beter wapenen, omdat hij soms een beetje verkeerd uitkomt. Even vrij vertaald, hij zal het iets anders gezegd hebben dan wat ik nu doe. Dan denk ik van, nou ja, als je zeg maar heel erg sterk ontkent van dat je niet blessuregevoelig bent. En bij de eerste beste wedstrijd die we daarna spelen, raak je weer geblesseerd. En ja, het lijkt allemaal mee te vallen. Al zag ik vandaag ook alweer een bericht dat het toen niet eens zeker was of hij over 2 weken weer mee kan doen. Dan vind ik het dus weer niet helemaal meevallen. Dan denk ik, ja, dan kan je wel roepen dat je niet zo blessuregevoelig bent. Maar ja, 1 keer is een incident. 2 keer is nog steeds een incident. Maar bij de 3e keer vind ik het geen incident meer. Dan zie ik toch op een gegeven moment, voor een jonge keeper, op een gegeven moment een kleine tendens. En dat is een tendens die ik doodeng vindt. Want nou, vandaag is ook de dag dat we te horen hebben gekregen dat Marsman ons definitief gaat verlaten in de zomer. Je moet nu gewoon een fatsoenlijke tweede keeper gaan halen. Want je kan volgend jaar, ondanks dat Bijlo genoeg talent heeft om de eerste keeper van Nederlands elftal te worden, kan je er niet van op aan dat hij het hele seizoen speelt. Want ik ben doodsbang dat straks, nou, als hij fit is aan de start van de competitie, dat het 4, 5, 6 wedstrijden dat we spelen. En dat hij weer tegen iemands been, knie of hoofd aanloopt en dat hij er weer 4, 5 wedstrijden uit is.
Ja, maar dan moeten we ook een beetje emotie en feiten van elkaar scheiden. Want ja, het is dit seizoen lijkt het zich allemaal op te stapelen. En hoe kan dat nou toch? En het is elke keer hetzelfde verhaal. Ja, maar dat komt ook omdat hij elke keer een klap tegen dezelfde knie krijgt die nog niet helemaal hersteld is. Het is nu 1 botsing die hem continu parten speelt. Waarbij Kerk trouwens in dit geval, laten we even dit geval erbij pakken als lichtend voorbeeld. Kerk zegt zelf ook van ja, ik had moeten springen en ik haal door. Dat is eigenlijk is dat gewoon een overtreding. Hij doet het vast niet expres hoor, die Kerk. Maar je kunt dus bijna niet verwijten dat die andere speler een overtreding maakt.
Nou,
als hij langzamer uitkomt, als hij gaat nadenken over hoe die uitkomt, dan is het 2-2. En dan zegt iedereen, waarom komt hij niet uit? Of waarom komt hij zo slap uit? Of waarom komt hij niet eerder uit?
Ben ik oprecht echt mee eens met Freekie. Want ik denk, als je als keeper moet gaan denken, oh, ik moet meer inhouden, dan vind ik je niet geschikt voor Feyenoord.
Nee, kijk, maar dat is... Want ik had, nou wat ik zeg, net een discussie na die wedstrijd met Freek, dat ik zei van ja, ik vind dat hij daar niet helemaal goed reageert. Ik ben geen keeper, dus ik vind het een beetje tricky. Ik vind het ook lastig om te bepalen van wat... Toevallig zag ik vandaag iemand ook op Twitter daarop reageren die er wel verstand van heeft. Harm Zijnstra, daar werden we op gewezen door een van onze patronen.
Ja.
Een oud-reservekeeper van onder andere Cambuur. Die maakt tegenwoordig een podcast over keepers. En die ging in op dat verhaal. En eigenlijk wat hij zei, is ook een beetje van hoe ik toevallig in die wedstrijd ook keek. Hij duikt op een moment op zijn ene zij, terwijl zijn andere zij logischer zou zijn. En dan kan je voorstellen van je zou een voorkeurstel hebben. Je wil misschien liever op je rechterzij duiken, omdat je dan misschien wat, hè, als je rechtsbenig bent, ik weet het niet. Ik ben geen keeper nogmaals. Hij kwam, dat dacht ik al heel snel toen ik die beelden terugzag, van waarom gaat hij op die zij? Want als hij op de andere zij duikt, lijkt hij sneller bij de bal te kunnen komen. En dan heb je dus nog meer druk, in dit geval op Kerk, dat hij moet springen. Want Kerk, als je bepaalde shots ziet, lijkt het inderdaad dat Kerk nog het gevoel heeft dat hij die bal kan hebben. Dus ik vond het ook geen overtraining, als ik heel eerlijk ben. Dus daar, en dat is wel trainbaar.
Hij zet zijn voet niet neer waar de bal is, Kerk.
Nee, zeker. Nee, maar het was wel een beetje 50-50 bal.
Het is gewoon een overtreding. En ik snap dat hij er geen kaart voor geeft. Maar goed, ik heb dat draadje ook gezien. En toen ben ik er ook wel iets anders naar gaan kijken. Want toen dacht ik ook van ja, dat is misschien zo. Misschien moet hij inderdaad op een andere manier naar de bal toe. En als jij dan aan het gissen bent, ga ik ook een beetje gissen. Ik heb het idee dat als hij op deze zij duikt, dat hij op het moment dat Kerk toch eerder bij de bal blijkt te zijn, dat hij nog met een reflex met zijn armen een stift of een schot in de lange hoek kan pakken eventueel. Is mijn gevoel. Ja. Maar
is Rob, ook,
ik ben
als
geen
nodig
keeper en ik heb er geen verstand van.
Ja, die kan dit soort dingen goed duiden. Rob is de echte kenner.
Onze eigen vliegende hamlap zei, ja. Bijlo doet helemaal niks raars. Nee. Dit had ik ook gedaan.
Ja.
Dus als we die als leiding gaan pakken.
Ja, oké, dan moeten we dus.
Wat ik eigenlijk een beetje gek vind, is dat we nu ik weet niet hoe lang al aan het discussiëren zijn. En dat is een beetje ingegeven door die commentator, heb ik het gevoel. Het was meteen voor iedereen, ja, eigen schuld, dikke bult. Terwijl ik heb nog nooit in het stadion het legioen zo horen reageren als er een speler van ons een trap kreeg en geblesseerd bleef liggen.
Nee. Ja, ja,
echt. En dat vind ik een beetje raar.
Nou ja. Ik denk dat ik werd getriggerd, want ik heb beide altijd verdedigd. Ik heb altijd, wat ik net al zei, van altijd het gevoel, ja, een beetje pech soms. Maar op het moment dat je een interview doet en zegt veel, ja, ik ben heel stellig roept, ik ben niet blessuregevoelig, maar ik ga misschien wel nadenken om mezelf iets beter te wapenen. En je ziet de eerste beste wedstrijd, daarna zie je het weer fout gaan. Dan heb ik
ook
wel
dit is toch een beslissing in een split second, Jopie?
Ja, maar goed,
je kan daar
keeper.
Niet bij stilstaan.
Dat is het vak
ja, nee,
keeper.
Maar ik bedoel, dus dit is blijkbaar iets dat, hè, als je dat anders moet gaan trainen, dan is het toch logisch dat je dat niet meteen onder de knie hebt als je in een split second moet besluiten, nu moet ik komen, anders is het 2-2.
Hey, eens. Maar dan snap en ik, dan snap ik wel dat mensen kritisch zijn.
Hij krijgt een tik op een plek waar hij al geblesseerd was.
Maar dan snap ik wel dat mensen kritisch zijn en zich vooral zorgen maken. Want wat ik net al zei, van hij heeft de potentie om niet alleen bij Jong Oranje de eerste keeper te zijn deze zomer, maar ook om de keeper van het grote Oranje te zijn. Alleen, doordat hij elke keer wedstrijdje op, wedstrijdje af, wedstrijdje op, wedstrijdje af speelt, snap ik ergens wel dat een bondscoach zegt van ja, ik weet niet of
nee,
ik
nee, maar de boer die had ook als Bijlo 40 wedstrijden achter elkaar had gekiept, had de boer gezegd, ja, nou ja, ik neem scherp.
Ja, en Erwin van der Looyen ook. Misschien is het wel, maar het is meer om aan te geven van, wat ik net ook al zei, ook voor je beleid voor volgend jaar, we moeten nu geld gaan investeren in een reservekeeper.
Kijk, maar dat ben ik met je eens.
Ja.
Nee, ja, maar dat had sowieso gemoeten.
Marsman, je wist toch al dat Marsman wegging?
Je kunt als topclub, wat we nog altijd willen zijn, kun je niet één goede keeper en daarachter prut hebben. Dat kan niet. Dus je had sowieso een goede tweede keeper moeten halen. Is het ook een kans voor Arnessen om een tweede keeper te halen die ook serieus de concurrentie met Bijlo aan kan. Want dat ben ik wel met je eens. Je moet wel als club achtervang hebben. Maar het zou ook weer paniekvoetbal zijn. Want ik wil echt even ageren tegen alle mensen die ik heb zien zeggen dat Bijlo ongeschikt is voor het profvoetbal. We hebben een keeper die ondanks al die tegenslag, een jonge keeper, elke keer weer als hij in de goal staat, meteen laat zien dat hij in potentie de beste keeper van het hele fucking land is.
Ja.
En dan zouden we hem gaan wegpesten omdat hij af en toe geblesseerd is. Dan moet je juist meer in zo'n speler investeren en niet zeggen, hij is altijd geblesseerd, we investeren er niks in. We hebben wel geluk. We hebben de allerbeste keeperstrainer van Nederland, want Ben Laassen die kan echt van elke drol een moorkop maken.
Ja, dat is wel, dat is oprecht wel waar. Want nogmaals, we hebben officieel gehoord dat Marsman ons gaat verlaten na de zomer, dat hij naar Amerika gaat.
Naar Beckham,
hè? Hij kwam binnen als derde keeper. Toevallig zag ik laatst een plaatje, de spelers die uit de helikopter zijn gekomen in de zomer van Jaap Stam. Dat was Marsman, dat was Narsing en dat was Kelly. Niemand, maar dan ook niemand
en
had
Stam
durven,
dus zat er ook in, ja, die helikopter.
Maar niemand had durven dromen, zoveel jaar later, dat Marsman van die drie de meest succesvolle was. Want toen dachten we allemaal, god, wat moeten we met de reservekeeper van Utrecht?
Hij is van die vier de enige die ze nog in de Kuip mag vertonen.
Nou ja, maar dat geeft aan dat hij zich gigantisch goed heeft ontwikkeld. En ik denk echt dat het een belangrijke rol is voor Ben Laassen. Want die ook Brad Jones een topkeeper heeft gemaakt.
Ja,
die van Bijlo van een jeugdkeeper naar inderdaad tegen International aangemaakt heeft. Dus die gozer krijgt nooit credits, maar die mag ook wel eens een keer genoemd worden.
Ja, ik weet niet wat die Ben Laassen ze allemaal voert. Maar dat is echt krachtvoer inderdaad. En daarom heb ik ook vertrouwen in dat hij dit Bijlo ook wel kan bijbrengen. Maar ik vind dit echt, en dat is een beetje mijn punt. Ja, natuurlijk moeten we daar kritisch op zijn. Maar dit is echt iets waar het vanochtend hopelijk met Ben Laassen op de training over is gegaan. En niet iets waar we een van de meest talentvolle spelers die we hebben massaal over moeten gaan zitten afvallen. Want als je dan kijkt, als je dit vergelijkt met Jurgensen, die krijgt een fakkelactie op de Erasmusbrug.
Ja. Ja.
En Bijlo die krijgt shit over zich heen. Daar ben ik zo klaar mee.
Ik wil dat wel in perspectief plaatsen. Want ik denk ook, stel nou dat hij er wel het hele seizoen uit. Ik denk dat het merendeel van de supporters nog gigantisch blij is met Bijlo. En ook echt de potentie ziet. En als je het hebt over van waar staat hij in de pickorder van favoriete Feyenoord, dan staat Bijlo mijlenver boven Jurgensen.
Ja, maar hoe kortzichtig is het dan om hem nu al zo af te fakkelen?
Nou ja, het is teleurstelling, wat ik ook heb. Dat je denkt, van het is zo'n talentvolle keeper.
Maar meer
dat
uiten. Kijk, ik snap.
Nee, dat me eens. Maar dat is wat anders. Dat je de Twitter debieltjes, dat die op die manier reageren. Ja, daar vind ik ook wat van. Maar ik was ook teleurgesteld. Want ik was eindelijk klaar om heel Twitter aan te gaan vallen. Voor mensen die het op gingen nemen voor Scherpen als eerste doelman van Jong Oranje. Ik dacht van, nou, nu heb ik ze. Dit is. Ja, en als dan in diezelfde week je eerste keeper van Feyenoord weer geblesseerd raakt, dan gaat je hele argument weer weg. Want dan snap ik inderdaad van de lui
maar
dat
dit
opstelt.
Is een interessante, want volgens mij hebben we hier het probleem te pakken. Want volgens mij is het iets psychologisch voor Feyenoorders. Dat we zo gewend zijn dat alles wat er bij ons verkeerd gaat, dat heeft als oorzaak dat er wanbeleid wordt gevoerd. En daardoor zijn we een beetje gaan geloven dat we werkelijk alles in eigen hand hebben. En dat alles wat fout gaat, dat heeft een verschrikkelijke oorzaak die we meteen eruit moeten vliegen. Dat is een soort reflex, hè? Mm-hmm. Maar soms heb je ook gewoon pech. Kijk, tuurlijk kan Bijlo hier iets anders uitkomen en dan heeft hij een kans dat hij inderdaad de bal heeft en niet geblesseerd raakt. Puntje bij paaltje heeft hij gewoon pech dat Kerk doorhaalt op zijn knie. Als Kerk gewoon opspringt, zoals elke spits in die situatie normaal gesproken doet, hebben we deze hele discussie niet.
Nee. Ja. Weet je waar ik denk dat het ook groot aandeel heeft dat het er gewoon verschrikkelijk knullig uitzag. En inderdaad, al wat Jopie zei, dat hij dat vorige week had gezegd, dat hij niet blessuregevoelig is. Ik heb het met mijn vader, die heeft altijd op een heel hoog niveau gekiept toen hij jong was. En die zei ook, hij maakt eigenlijk, die Kerk komt van rechts en hij maakt ook via de rechterhoek zijn doel klein. En ik denk als hij dat van de linkerhoek doet en hij automatisch naar zijn linkerzij gaat, dan kan hij eerst met zijn handen naar de bal. En het zag er zo schrikknullig uit dat hij met zijn voeten eerst naar de bal ging. Alleen ja, ik ben het eens met Freekie. Kerk en elke andere spits hoort dan gewoon te springen.
Ja,
en Kerk gaf het zelf ook toe.
Maar jij stelde een vraag, Freek, van hoe kan het dat sommige spelers inderdaad bij het eerste beste blessuregeval een soort van het hele legioen over zich heen krijgen en de anderen met alles wegkomen? Ik heb daarover na te denken, want deze vraag hadden we natuurlijk van tevoren op de WhatsApp-groep al met elkaar gedeeld, van dat we het hier over wilden gaan. Volgens mij heeft het wel te maken met uiteindelijk wat je achterlaat en wat de reputatie is. Ron Vlaar is een speler die 2 seizoenen eruit is geweest met vreselijke knieblessures. Maar ik denk dat geen enkele Feyenoorder op het moment dat het over Ron Vlaar gaat als eerste zal beginnen over het feit dat hij 2 jaar lang niet gespeeld heeft voor ons. Daar waar bij Van Beek dat wel het geval is.
Het is gewoon krediet.
Hey, spelers als Van Beek, maar ook straks Jurgensen en Nieuwkoop, die zullen waarschijnlijk de Kuip op een bewust moment gaan verlaten. Dat zal niet heel lang meer gaan duren. Nee, maar die zullen ook toch altijd dat stickertje hebben, brekenbeentjes, omdat ze.
Maar ik moet altijd denken aan Leonardo 1. Kijk, die wordt om een hele andere reden gehaat in de Kuip nu. Maar die werd echt vertroeteld toen die nog bij ons speelde, terwijl die er echt nooit bij was. En die had altijd wel iets. En vaak ernstige blessures, kruisbanden geloof ik.
Maar dat is ook een andere naam. Ik denk misschien de speler van de afgelopen 10 jaar waar blessureleed het meest vervelend is geweest. Ik hoef alleen maar De Teen te zeggen. En dan weet ik volgens mij wel op wie. Weet je, Sekou Cissé, grote aanwinst. Daar hadden we hoge verwachtingen van. We hebben uiteindelijk de potentie nooit gezien, omdat hij altijd met die teen loopt te klooien.
De Teen van Cissé.
En op een gegeven moment, het begin is het nog zo overvelend, zoals je ook bij Jurgensen, toen hij eerste keer geblesseerd raakt na dat kampioenschap dat jaar, is het van, oh kut, hoop dat hij snel weer terugkomt. Bij de tweede blessure is het ook van, nou, hebben we wat pech. En op een gegeven moment, als het de derde, vierde, vijfde blessure is, denk je op een gegeven moment, ja, daar gaan we mee. En dat was bij Cissé was dat ook zo.
Ja.
En dan op een gegeven moment, als je al niet heel veel gepresteerd hebt in een Feyenoord shirt. Kijk, Jurgensen teert nog op dat eerste jaar. Maar stel dat Jurgensen dit had gehad in zijn eerste seizoen dat hij bij Feyenoord was geweest, niet het kampioenschap had meegemaakt. Ja, dan hadden we nu echt allemaal gigantisch klaar geweest met Jurgensen. En hadden we die massaal afgefakkeld, zoals we dat ook een beetje met Cissé hebben gedaan.
Maar dat zag je toch ook toen hij wat aan zijn oog had, Jurgensen? Dat iedereen zei van, ja, nou is weer aan zijn oog. Wat heeft die jongen allemaal niet?
Ja, je kunt beter één hele zware blessure hebben, zoals Dani Fernandez, dan dat je een hoop kleine hebt, inderdaad. Ja. En wat dat betreft zullen we dan afsluiten met het positieve. Want
graag.
Ja. Het zijn bij Justin Bijlo zijn het nooit spierblessures. Het zijn nooit gekke kwaaltjes. Het is nu een paar botsingen achter elkaar. Die moeten we eigenlijk tellen als één blessure. Want het is één blessure die terugkeert nu. Dat is heel vervelend. Maar wat we in ieder geval hebben gezien, is een eigenschap die we eerder inderdaad bij Vlaar hebben gezien. Ook een beetje bij Sinisterra. Dat hij altijd de kracht heeft om er weer sterker uit te komen. Dat hij elke keer als hij terugkomt van zo'n blessure meteen laat zien dat hij echt met afstand de beste keeper is die we hebben. En dat betekent dat als dit inderdaad komt doordat hij op een rare manier uitkomt, dat dat absoluut niet wil zeggen dat hij ongeschikt is voor topvoetbal. Nee. Dat dat trainbaar is. En dat als iemand in Nederland dat kan bijbrengen, dat dat Galit Ben Laassen waarschijnlijk is. En dat als ze dus een beetje aandacht aan hem besteden, dat we volgend seizoen gewoon de allerbeste keeper ter wereld in de goal hebben staan. Jongens, ik zie een aantal gevaarlijke dingen gebeuren in de media de laatste tijd. Aan de ene kant heb je mensen als Hugo Borst die doodleuk zeggen dat Feyenoord gewoon lekker negende moet worden volgend seizoen. Want dan krijgt Slot lekker veel de tijd. Dan moeten we lekker, kunnen we lekker geduldig doen. Aan de andere kant heb je mensen zoals bij Rijnmond die zeggen, joh, ik weet niet wat ze bij Feyenoord allemaal van Slot verwachten. Maar hallo, die gaat ook gewoon prutswerk leveren met deze selectie. En dan tegelijkertijd, en dat haalt helemaal het bloed onder mijn nagels vandaan, heb je dan gasten die bij, hoe heet die clubjes ook weer, Alkmaar, Arnhem of zo? Die doen alsof wij niet gewoon nog steeds de derde begroting van Nederland hebben. Alsof we definitief in Fortuna Sittard zijn veranderd of zo. En dat leek me eigenlijk een goed moment om eens te peilen van, klopt het eigenlijk wel dat wij verwachten dat met Slot alle problemen voor de zon verdwijnen en dat we ineens meedoen voor de titel? Klopt het wel dat wij tevreden mogen zijn met de negende plek? Waar staan we? Want dit seizoen, de rest van dit seizoen draait vooral om die hunkering naar volgend jaar, althans voor mij.
Ja, nee. Ja, voor iedereen, denk ik.
Dat had ik al vrij snel. Dus,
tenzij je heel erg verheugd op playoff voetbal, maar
Nee, als je
nou, Conference League mogen we niet onderschatten, joh.
Nee, ja.
Ik heb vandaag besloten dat we dat ding gaan winnen trouwens, die Conference League.
Ja, maar ik heb
dat,
de clubs
daar komen we vast nog een keertje op terug.
Daar wil ik graag nog eens een keer met je over bomen doen, want dat vind ik een leuke invalshoek. Ja. Maar misschien voor een ander keer, ja? Precies. Maar ga verder.
Nee, dus dat leek me een mooi moment om eens te peilen van, joh, hoe zit dat nou met dat verwachtingspatroon? Waar mag Slot allemaal mee wegkomen? En wat verwachten we vooral dat hij kan veranderen aan Feyenoord?
Nou, ik denk dat er genoeg reële Feyenoorders zijn, of Feyenoorders die denken dat ze met Slot niet meteen kampioen gaan worden. Maar ik denk dat Slot wel precies, dat hoop ik in ieder geval, kan bieden wat we nu heel erg missen. En dat is visie op de jeugd en visie op toekomst. Ik kreeg al snel een beetje het gevoel bij Advocaat van, ja, die wil gewoon ervaren rotten. Die maakt dit seizoen af en het is klaar. Zonder toekomstvisie. En dat hoop ik wel heel erg in Slot te gaan vinden. Dat de jongens zoals Bozeniek gewoon iets meer kan pamperen en iets meer zeker laten voelen. Dat de jongens dadelijk als Weerman, want die optie in het contract is natuurlijk gelicht, dat die dadelijk wat meer aan spelen toekomen. Dat is het enige wat ik heel erg hoop wat Slot gaat brengen. En ik denk, als we dat hebben, dat we daar zeker op voort kunnen bouwen.
Ja, nou ja, ik hoor jou heel vaak het woord hoop. Dat is natuurlijk wel een beetje, dat staat natuurlijk altijd een beetje bij Feyenoord altijd centraal. Van het woord hoop. En ja, dan krijgen we weer de uitgestelde teleurstelling. Ik wil hem zelfs omdraaien. Van jouw vraag, Freek, is van wat mogen we ervan verwachten? Ik denk dat we eindelijk visie mogen verwachten. Een man die weet waar hij voor staat. Die een bepaald spelsysteem wil spelen. Die een bepaalde filosofie heeft over hoe het voetbalspel gespeeld moet worden. Intelligente man. Een man die ook weet wat er in de wereld speelt op het gebied van voetbal. Die de toon kan zetten, die volgens mij een van de meest toonaangevende voetbaltrainers in Nederland is, die er op dit moment rondlopen. Tegelijkertijd zijn we ook gewoon heel reëel. Ik heb nog geen enkele Feyenoord supporter gehoord die rondom de aanstelling van Slot heeft gezegd, oh, nu gaan we echt meedoen.
Nee, daarom.
Ik hoor alle supporters die gewoon heel reëel zijn, die zeggen van, we moeten gewoon weer meedoen, we moeten gewoon weer strijden om plek 2. Ik denk dat dat het meest realistisch is. AZ En PSV als de grootste concurrent op dit moment. Het doet me pijn als ik zeg dat Ajax echt uit zicht is. Maar op het moment dat we volgend seizoen gaan lopen roepen dat we Ajax gaan verslaan. Ik denk dat dat niet reëel is. Want die hebben een begroting van hier tot met China.
Ja, of die investeerders moeten echt gekke dingen gaan doen.
Nee,
maar ja, daar kunnen
niet
op vooruit lopen.
Dat kan het verhaal veranderen. Maar het realistische verhaal is dat we gewoon moeten gaan strijden om plek 2. Dat ook de doelstelling wat mij betreft moet zijn. En dat we helemaal niet tevreden mogen zijn met plek 5, 6, 7, 8... Dus als Hugo Borst dat roept, dan is dat waarschijnlijk omdat hij het heel leuk vindt dat hij dan kan roepen dat hij de club van Rotterdam is met zijn Sparta. Maar daar gaan we niet in mee, Hugo Borst, helaas. Want we zijn nog steeds een topsport. We hebben nog steeds de derde begroting van Nederland. Dus we gaan geen genoegen meenemen met dat we maar tiende worden en dan toevallig 4 jeugdspelers doorbreken. Want we zijn wel een topsportvereniging.
Nee precies. Ja. En wat mij beangstigt is een beetje dat die twee zaken vol onzin die we eigenlijk nu tegenover elkaar zetten, dat die elkaar gaan versterken. Want als je krijgt dat Feyenoord straks zegt na een teleurstellend begin met Slot van joh, hey, luister eens, je moet wel Europees voetbal halen dit seizoen en minimaal vierde of derde worden. Dan kan Borst zeggen, ja, maar ja, ze geven zo'n trainer ook helemaal geen kans om iets op te bouwen. En op het moment dat we dan zeggen tegen Slot, als hij slecht begint, van joh, je bent op zich lekker aan het bouwen, je bent jeugd aan het inpassen, we nemen even de tijd, dat is nu nodig in het belang van de club op de lange termijn, dat dan kan Barry van Galen, ik weet niet hoor, maar die man, die, wat heeft die over voetbal te zeggen? Lekker naar sterren.nl.
Ja.
Hij klinkt tenslotte als een volkszanger.
Ja, zeker.
Maar in ieder geval, dan krijg je dat Kamp gaat roepen van ja, zie je wel, Feyenoord is echt geen topclub meer.
Nee, maar
dat lijkt Barry van Galen lijkt het geheugen van Mark Rutte te hebben, want zijn hoofdtrainer wilde dolgraag, die kroop op zijn knieën naar de Kuip om Frank Arnesen om een contractje te smeken. Die heeft zijn zaakwaarnemer op pad gestuurd of hij alsjeblieft bij Feyenoord zou gaan werken, Barry van Galen. Zeg maar genoeg over de verhoudingen of niet dan?
Nee, maar ook in het verlengde van die discussie, dat was eigenlijk weliswaar vorige week, dat die Sam Beukema van Go Ahead Eagles coach voor AZ was de take die elke soort van slappe analist had van ah, zie, dit is wel een teken aan de wand, AZ is fijn.
Maar
voorbij.
Het is allemaal zo makkelijk, dat soort dingen.
Ik denk,
het is zo eng.
De grootste aankoop van afgelopen zomer was Antonucci, was ook ongeveer half Nederland was geïnteresseerd in
Antonucci. Heerlijke assist. Mag ik even zeggen?
Ja, echt. Ja. Oh.
Het was niet
over sexy balletjes gesproken. Ja.
Nee,
ja.
Maar ook daar er waren ook meer clubs geïnteresseerd. En toen was niet de take van, oh, AZ haakt nu af, want Antonucci gaat nu naar Feyenoord. Wel een lulkoek allemaal, dat soort verhalen. Ik zag de Telegraaf, zag ik Valentijn Driessen, dat weet je, allemaal miskopen had hij bestempeld. Had hij bijvoorbeeld Antonucci erbij gezet.
Ja, een dag later staat hij bovenaan in het spelersklassement van de keukenkampioen.
Dus de media, dat moeten mensen ook niet vergeten. Want ik zie altijd heel veel mensen verbaasd reageren als Johan Derksen weer wat roept. Media moeten natuurlijk ook af en toe wat verkopen. Hè, op het moment Valentijn Driessen, die heeft zijn verdienmodel inmiddels gevonden. Die roept af en toe debiele dingen. Daar weet hij dat heel veel mensen over losgaan. En dan heeft hij weer wat krantjes verkocht.
Ja.
Laten we dat ook vooral onthouden. Dat als Johan Derksen of Valentijn Driessen of dat soort gekjes of Barry van Galen. Laten we nou niet ons verleid voelen om erop te reageren. Het zijn gewoon mensen die gewoon inderdaad even in de aandacht willen komen. En wat gekke takes roepen. Nou.
Maar wat het nadeel is dat soort mensen, die zijn natuurlijk niet voor Feyenoord. Ze hebben dan een soort van schijn van alsof ze het van buitenaf met een helikopterview heel feitelijk kunnen bekijken. En daardoor worden ze soms wat serieuzer genomen dan de mensen die er eigenlijk echt dicht op zitten. En dat is natuurlijk verkeerd. Want zeker zo'n Johan Derksen, nou, volgens mij heeft hij de afgelopen 20 jaar geen wedstrijd van Feyenoord gezien.
Nee.
Als je hem zo hoort praten.
Maar hij weet wel precies hoe Berghuis speelt, weet je wel. Maar dat is gewoon puur op basis dat hij twee keer een samenvatting ziet. En dat hij inderdaad dan vindt, nou, ik vind hem een raar speler. En hup, dan wordt dat zijn take. Ja.
Dat is wel het, weet je, we kunnen daarover klagen. En dat heeft misschien een klein beetje een Calimero-zweempje. Maar het is wel degelijk van invloed op het klimaat waarin Slot komt te werken. En het zal voor het eerst zijn, want bij AZ geeft niemand een hol om het opinieklimaat. Want, nou ja,
er is geen
opinies over AZ verkoop je de kranten. Nee, precies. Nee, dat is gewoon zo. En dat geeft ook meteen aan waarom Feyenoord zo veel groter is dan AZ.
Ja.
Laten we het slot niet te lastig maken, Ojo. Laat die jongen lekker zijn werk doen. Je weet dat die visie er zit, toch?
Nee, maar volgens mij moeten we wel geleerd hebben van, in dit geval, Fred Rutte. Daar ging het in het begin niet goed mee. Toen was er best wel wat kritiek, ook vanuit de supporters. Volgens mij moet elke Feyenoord supporter, en ik denk dat elke normaal denkende Feyenoord supporter er ook zo in staat, dat ze zich realiseren van, ja, dit seizoen was niet goed. We zullen voortborduren met de spelersselectie van dit seizoen. We zullen niet ineens 24 nieuwe spelers hebben.
Iedereen
van
weet
niveau,
het transferbudget ook.
Koop mij naar Stengs. Dus we zullen er niet per se beter op worden. Dat betekent gewoon dat we onze trainer de tijd moeten geven. En natuurlijk moeten we wel kritisch zijn. Op het moment dat we na 10 wedstrijden nog steeds zien dat het veldspel er niet voor geen meter uitziet. Dat hij rare keuzes maakt.
Ja, kijk, weet je, als Slot een Stam blijkt te zijn, dan zullen wij dat ook in Kaingeloel gewoon zeggen.
Zeker, 100%.
Want, met Stam, die zou ook de tijd krijgen om te gaan bouwen. Maar uiteindelijk zag je dat met de dag gekker worden. En dan liet hij Botteguin weer in een ruimte van 50 vierkante meter zwemmen.
Ja.
Dat kan gewoon niet. En die had halverwege het seizoen nog steeds zijn opstelling niet gevonden. En die begon steeds meer gekke dingen te roepen in de media. En dat was een chagrijnig stuk stront. En de resultaten leken nergens op. En er zat geen stijgende lijn in de ontwikkeling van spelers. Want Kuksi bijvoorbeeld heeft die volledig kapot gemaakt.
Ja.
Maar we moeten Slot inderdaad wel de tijd geven.
Ja.
En dat betekent niet dat we geen kritiek mogen geven.
Nee, want Feyenoord moet altijd met onze begroting altijd minimaal vierde worden. Dat we nu vijfde staan is echt een schande. Echt een schande. En dat Dick Advocaat nog trainer van Feyenoord is, slaat werkelijk nergens op.
Nee.
Want het kan gewoon niet. Je kunt niet met Feyenoord onder Vitesse eindigen. Kan nooit. Nee. Dus dat is gewoon een harde eis voor Slot.
Ja.
Top 4. Weet je, eigenlijk mogen we ook nooit onder AZ eindigen. Maar die hebben het momenteel doen die het heel erg goed. En wij moeten even een pas op de plaats maken.
Zeker.
Maar waar we gewoon op moeten letten volgend seizoen is denk ik ons een beetje als supporters afschermen voor inderdaad wat jij zegt, de Derksens en de Driesens van deze wereld. En gewoon Feyenoord met Feyenoord vergelijken. Kijken wat we van Slot willen. Nou, wat we willen is dat hij fris veldspel inslijpt. Dat hij aan de slag gaat met de jonge spelers. Dat de resultaten daardoor uiteindelijk beter worden. Maar als die in het begin er nog niet zijn omdat het inslijpen van een nieuw systeem veel tijd kost. Maar we zien ondertussen wel op het vlak van het veldspel bijvoorbeeld. Of de ontwikkeling van een Weerman of een Hendricks. Zien we een duidelijke stijgende lijn. Dan
ja,
moeten we
zeker.
Dat ook benoemen. En we moeten gewoon Slot beoordelen op Feyenoord. En niet op de mening van de Telegraaf. En niet op de mening van Voetbal Insight.
Nou, eens. Ja, volgens mij is dat het. We mogen ons best wel wat verweren.
Ja,
want dat opiniemakende stukjes zoals Bozeniek in het AD of als het gaat om...
Dat was echt
verschrikkelijk.
Als je het hebt over Advocaat, wat die met Bozeniek aan het doen was, dit was ook een hitpiece gewoon.
Nou ja, en dat
noemen in het Amerikaans.
En dat, wij begeven ons veel op Twitter, daar zie je volgens mij gelukkig ook steeds meer tegengeluid van mensen die daar best wel kritisch op zijn. Van, joh, ja. dit mag niet de tendens zijn van
ja,
verslaglegging.
Maar, en ergens snap ik dat je als journalist, want dat is Mikkel Schouka nog altijd, dat je ook de teneur omschrijft in een analyse. Dat hoort bij je werk. Zeg ik, spreekt de journalist. Hè? Dat is dan even de professionele kant van Freek Verhulst die aan het woord is.
De saaie kant. Maar, maar goed, ja, ga verder.
Maar,
ja.
Maar dat je dan Mario Been laat vertellen dat de spits van Feyenoord moet kunnen voetballen. Dat is de man die John van Beukering naar de Kuip heeft gehaald. Hoe haal je het in je hoofd, man? Die man mag nooit iets over de voetballende kwaliteiten van de spits van Feyenoord zeggen.
Nee, eens.
Joh, het is gewoon echt makkelijk scoren. En laten we die oogkleppen niet opzetten. En laten we er een reële blik op houden.
Eigenlijk zeg je het daar perfect. We moeten echt... We zijn helemaal klaar met makkelijk scoren.
Ja.
We moeten gewoon gaan kijken of Feyenoord makkelijk gaat scoren.
Prachtig. Mooi. En weet je waar ze wel onwijs op scoren? Op de social media. Ja jongens, wat een eer. Voor de tweede keer in mijn Kaingeloel carrière mag ik de Insta overnemen van mijn grootvader Wessels. Ja, dat is mooi. laten we beginnen met... Het is geen speler van Feyenoord. Laten we daarmee beginnen. Ik heb zelfs twee schilderijen van deze man in mijn huis. Ja, dat is cryptisch, maar dat is de Notorious B.I.G. Biggie Smalls.
Oh ja.
De oude rapper. Ik heb een plaat voorbij zien komen op Insta. FRFC heeft hem gepost. Op hun Instagram. Ja, dat is Biggie in de Kuip. In Stadion Feyenoord. Het is echt werkelijk prachtig. Je ziet een hele onwijs grote gozer. Langs de tribunes lopen. Het is echt een magische plaat. Deze komt sowieso later in mijn huis hangen. Dus
vet.
100%.
Ja, jammer dat ik er toen nog niet bij kon zijn. Maar
nee. Dat, 1996 komt hij uit.
Ja, toen was ik 3 man.
Ik was -4.
Ja. Jezus, ik voel me altijd zo oud als jij erbij zit, Robin.
Ja, sorry. Ja. Gaan we maar snel naar de volgende,
Freekie. Want dan voel ik me helemaal oud. Goed, heb je wat nog meer?
Ja, deze Insta komt Marco Senesi veelvoudig terug. En Feyenoorders onder elkaar, blijkbaar noemen ze elkaar allemaal maatje. Maatje. En dat is een korte brug naar maté. Het favoriete drankje natuurlijk van Marcos.
Oh ja. Ja.
Hij heeft ook Bart Nieuwkoop helemaal verslaafd gekregen, jongens. Bartje zit aan de maté. Ja, ja. En okay, hij zet eronder...
Heeft niks anders te doen.
Nee.
Dus ja.
Hij zet eronder... is this good, maatje? Met een vraagteken. Dus dat is leuk. En
is het een hint? Misschien dat hij een club gevonden heeft in Argentinië. Dat Nieuwkoop na de zomer in Argentinië gaat voetballen.
Ik weet het niet. En misschien is het wel gesponsord, want hij zet er een mooi accountje bij. En Marco Senesi heeft erop gereageerd. Goed zo, maatje.
Oké.
Weet je welke Feyenoord er een maatje te veel heeft? Lucas Prato.
Ja, Prato.
Ja, ja, leuk. Ja, leuk. Ja. We gaan naar de volgende. Gaan we weer naar onze Argentijnse gladiator, jongens. En dit is niet eens de laatste keer dat hij erin komt. Maar die was even in de war. Ja, natuurlijk, Fortuna hebben we op zaterdag gespeeld. En die dacht, tegen Utrecht doen we dat ook. Dus die had zijn matchday-plaatje zaterdag al gepost. Dus die was er iets te vroeg
bij. Die dacht
dat
we zaterdagmiddag moesten voetballen.
Ja, dus die was er echt iets te vroeg bij. Maar ja, dat, nou ja, ja. Kan gebeuren.
Hij begon ook wel aan de wedstrijd alsof hij al een wedstrijd achter de rug had, moet ik zeggen.
Ja, inderdaad. Ik denk dat die kerk er niet helemaal bij kon hebben. Nee. Nog een kater van zaterdag, denk ik.
Hij moest op zondag naar de kerk, inderdaad.
Leuk. Leuk, Ricky. Oké, dan gaan we weer naar onze captain, Steven Berghuis. En het is een prachtig, echt een idyllisch familieportretje. Hij zit lekker met met Nadine, zijn prachtige vrouw, en hun knappe dochtertje. Zitten ze lekker een ijsje te eten in de zon. Hartstikke gezellig.
Nou,
ja, bankje voor het huis. Hartstikke lieve
leuk
foto.
Ja, ik heb alleen maar rot weer gehad. Ik heb geen zon gezien deze week. Maar blijkbaar in Berghuis was er wel zon. Lekker.
Ja, sinds hij die goals voor Oranje heeft gemaakt, is de zon doorgebroken bij hem. En dat lekker, zie je man. Toch ook weer aan die heerlijke goal van hem tegen Utrecht.
Ja, zeker. Ja. Nou jongens, laatste twee. Ik heb er twee. Ik heb een uitgebreide Insta. Nog één keer de gladiator. Marco Senesi is een enorme beer. Ik denk dat we daar allemaal wel mee eens zijn, toch?
Ja,
zeker.
En ik dacht, soort to soort. Dus hij heeft twee ongelooflijke beren in huis liggen op zijn bank.
Prato en?
Nee. Niet Prato, die past niet op de bank. Nee, maar het zijn twee enorme bulldogs. Het is niet normaal. Wat een beest zijn dat, zeg. Die hele bank is helemaal ingenomen. Er twee enorme honden.
Nou, zijn dat bulldogs? Die zijn toch niet zo groot?
Ja, of pitbulls. Niet die slechte R&B.
Ja, die lijken niet op elkaar.
Maar, ja, ik weet het. Ja, het zijn echt... Ja,
nee, ik haak hier af. Ik weet helemaal niks van honden. Ik zag in ieder geval dat ze heel groot
zijn
waren.
In ieder geval, als het beren zijn, geloof ik het ook. Zijn bizar groot. Ja, jongens. En dan toch even terug naar mijn... misschien wel mijn celebrity crush. Alio Baldé. Ja, dit is echt mijn ventje.
Daar is die weer.
Dat vind ik fantastisch. En we zagen Baldé al met nieuw haar. Met nieuw haar.
Ja.
Ik denk dat hij van het gele haar toch weinig afscheid heeft kunnen nemen. Want hij heeft echt een knalgele Lamborghini gekocht.
Ja, Lamborghini, hè?
Lamborghini, sorry. Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, nee, maar...
Gallardo. Ja.
Ja, het is niet normaal. Ik ben totaal geen autokenner. Freek, jij weet er iets meer van volgens mij.
Ja, het is een leuk tweedehandsje. Ik bedoel, het is geen auto van tonnen, tenminste, vroeger wel. Maar deze is volgens mij van voor 2005, als ik het kenteken zo zag. En de goedkoopste op Autotrek, ja, kijk, ik heb het ook niet in mijn zak zitten. Maar die gaat voor iets meer dan 60.000 euro. Dat is nog altijd meer dan dat ik verdien. Maar het is niet alsof hij meteen miljoenen heeft uitgegeven. Dat kan ook niet, want hij zal geen,
hij zal geen
Berghuis salaris verdienen.
Nee,
maar wel een leuke auto. Joh, het is echt een soort Terminator-auto.
Ik denk dat, ik denk dat zijn familie er aardig van kan eten van het geld dat hij daaraan heeft uitgegeven.
Ja. Leuk man.
Ja, het is die jongen gegund, hè? Loop lekker te voetballen.
Ja, tuurlijk. Nee, joh, weet je, ik bedoel, die gast die komt, die tekent zijn eerste profcontract. Die ziet hier alle deuren voor hem openvliegen. Ja. Profiteer ervan. Tuurlijk, zou ik toch ook doen.
Had vanmiddag nog een prachtige post op Instagram gezet. Hoe mooi die Rotterdam wel niet vond. Dus ja, joh, die man heeft echt mijn hart gestolen. Echt waar. Fantastisch ventje.
Heerlijk. Was dat dan een Robin? Of heb je nog iets over Senesi? Want ik heb nog niet zoveel over Senesi gehoord in de Insta.
Zullen we Van Persie ook doen, jongens? Nee. Iets met paarden.
Nee, lekker man.
Dit was hem, jongens. En ik hoop dat Wesley weer trots op me is.
Ja, nou vast mooi. Wel. Ja, dit is normaal gesproken het moment dat we dan gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van aanstaande zondag of zaterdag. Ja, dat is helaas deze week niet het geval, want ja, nee. Er is een bekerfinale in de Kuip.
Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel onze tegenstander van over 2 weken die in actie komt.
Dus het is niet onverstandig om wel te gaan kijken wat je een beetje kan verwachten. En ja, het, is, ja. Het doet mij pijn, maar we moeten voor Ajax zijn. Ja, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar het is natuurlijk in ons belang dat die vierde plek rechtstreeks... kwalificatie is voor die play-offs van de Conference League.
Sorry man, daar ga ik toch... weet je, misschien is dit helemaal niet wat ik als Feyenoord supporter zou moeten zeggen, maar dit klinkt toch alsof het me... Dit klinkt toch zo armoedig dat het me eigenlijk helemaal niks boeit.
Jawel, want we gaan hem winnen, hoor ik. Heb ik net iemand in deze uitzending horen zeggen.
Ja, maar ja, als ik zie wat voor ploegen daaraan meedoen, dan winnen we hem ook wel als we 26 voorrondes moeten spelen, hoor. Ja.
Nou.
Laat Ajax maar lekker op de neus gaan in de Kuip.
Scheppen, Freek, nou,
we gaan toch niet... Laat dan Vitesse dat ding maar pakken. Maar dan wel dat ze allemaal een spierscheuring oplopen in de verlenging of zo.
Ook bij Vitesse. Meestal gunnen we dat die andere ploeg.
Dan hebben we daar in ieder geval de volgende week nog profijt van.
Nee, ja, ik het kost me heel veel moeite. Meestal ben ik altijd tegen de club die tegen Ajax speelt. Voor de club die tegen Ajax speelt. Ja. Het is mijn tweede favoriete club van Nederland, namelijk de club die altijd tegen Ajax speelt. Maar nee, ik denk in dit geval is het voor ons echt wel fijn als we die play-offs echt niet in hoeven. Want het is over 1 wedstrijd, dus je kan maar net pech hebben dat je dan, als je dan tegen Groningen moet, dan zal je net zien dat Robben het op zijn heupen heeft. Dan zal je straks nog zien dat je überhaupt geen Europees voetbal hebt. Dus laten we alsjeblieft, hoe verdrietig ook, dan maar via Ajax. Ja, het kost me moeite.
Man, dik, wat heb je de club aangedaan? Dat
ja,
is waar.
Het is zo ver zijn we gezonken dat we nu moeten gaan... Ja, juichen is te ver. Kijk, ergens vind ik het wel leuk als ze dan alsnog verliezen. Dat vind
ja,
ik
maar de grootste schade die dit seizoen is gedaan... is dat er nu een hele hoop mensen zijn die denken dat dit echt het maximaal haalbare is voor deze ploeg.
Ja,
nou, ik hoop dat we
waar.
Daar volgend seizoen afscheid van nemen, hoor.
Nou, Arne,
kom op, hé.
Je hebt 1 taak. Ja. Weerhoud ons hiervan.
We mogen wel weer wat ambitie gaan uitstralen, toch?
Ja.
Dat hebben we gewoon gemist. Alleen al daarom is het fijn dat de advocaat weggaat. Die straalt helemaal niks meer uit. En dat slot komt iemand die nog iets heeft op te bouwen.
Eens.
Dan moest ik even kwijt.
Helemaal goed. Dus nou ja, volgende week gaan we natuurlijk wel een uitzending maken. Maar voordat we deze uitzending gaan afsluiten, vraag ik normaal gesproken aan Rob, zijn er nog nieuwe patronen? Nou, Rob is er niet, dus ik vraag het aan mezelf. Johan, zijn er nog nieuwe patronen? Ja, hey, die zijn er. We hebben er 1. We hebben 1 nieuwe. Arjan Plantinga, welkom bij de club.
Welkom. En heb je ook al verteld over onze nieuwe tier bij de patronen?
Nee, nog niet.
Ja, ik dacht dat ik dat al met jullie had besproken, maar we gaan toch de Pratones ook introduceren? Dan geef je ons een paar ton en doen we er eigenlijk helemaal niks mee.
Voor degene die zich daarvoor aan wil melden, die kunnen zich rechtstreeks melden bij mij. Ja. En dan maken wij
dat krijgen we wel geregeld, toch?
Ja. Dat krijgen we wel geregeld. En als het een paar duizend is, mag het ook, hoor. Zo zijn we dan ook alweer. Goed, volgens mij zitten we er doorheen. We hebben weer een uurtje vol gekletst. Ik vond het weer gezellig.
Mooi, leuk, jongens.
Nou, tot volgende week.
Tot volgende week.